Erg dat ik 50 minuten krijg, want ik ben pas op de helft van de eerste lezing. Dus ik weet het niet hoor. Ja, we gaan maar gewoon verder. Goed, we zijn gestopt bij het visioen van Jesaja 2, vers 2 tot en met 5. Dat is wat men denkt. De eindtijd is hier. Wat je dan steeds hoort bij Paulus is dat hij dus die wereld ingaat om, zo noemt hij dat, geloofsgehoorzaamheid te bewerken. Hè? Romeinen 1 vers 5 zegt hij: van Jezus hebben we ontvangen de genade, namelijk het apostelschap, om geloofsgehoorzaamheid te bewerken onder al de volken buiten Israël, in zijn naam. Dat is zijn opdracht. Dat is wat hij doet. Dan hoor je van Paulus zelf wat zijn drive is. Het apostelschap om geloofsgehoorzaamheid te bewerken onder al de volkeren buiten Israël, in zijn naam, in Jezus' naam. Dus geloofsgehoorzaam bewerken zodat de heidenvolken tot geloof komen om Jezus wil. En dan gaan leven in gehoorzaamheid aan het woord van God. En dat is die gehoorzaamheid. Paulus wil dat ons geloof in Christus ons maakt tot rechtvaardigen onder de heidenen. Zodat wij volgens apostolisch decreet medeburgers kunnen worden en huisgenoten van het huis van God, van Israël. U die veraf was, gooi, komt in Christus dichtbij, het huis van Israël wordt medeburger. En dat staat dus in dienst van Israël. Met name voor degene, voor die Joden die Jezus niet als Messias zien. Hij zal het nog later over deze groep hebben. Hij noemt ze de struikelenden of hij noemt ze de zwakken. Maar daar gaat het om, in dienst van Israël, met name voor degenen die Jezus niet als Messias zien. Want als die heidenen zich zo gaan gedragen, dan zal dat voor hen, voor die niet gelovende Joden, een zichtbaar bewijs worden van waar Jezus zijn leven voor heeft gegeven. De totale verzoening tussen Jood en niet-Jood. Want dat is wat Jezus wilde. Ja? En dat formuleert Paulus ook, hè? Heel scherp in Efeze. Efeze 2. Moeite waard om het nog even weer te laten horen. Want wij maken er soms maar wat van. Of we denken dat we ongeveer weten hoe het zit. Wij praten maar ons over van ja, het gaat om de verzoening tussen ons en de Heere God. Nou, nee. Dat ook, maar in de eerste plaats dit. Efeze 2, ik lees even vanaf vers 13. Maar nu bent u, heidenen, die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen door zijn bloed. Want hij is onze vrede. Hij die met zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt. De muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken. En de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking heeft gesteld. Om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Zo bracht hij vrede en verzoende hij door het kruis beide in één lichaam met God. Door in zijn lichaam de vijandschap te doden. Vrede kwam hij verkondigen aan u die ver weg was en vrede aan hen die dichtbij waren. En dankzij hem hebben wij zo allen door één geest de toegang tot de Vader. En zo bent u dus geen vreemdeling of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als hoeksteen. En vanuit hem groeit dan het hele gebouw, Jood en niet-Jood, samen om Jezus wil, steen voor steen uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer. In wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn geest. Dus met die boodschap komt Paulus naar die heidenvolkeren. Komen zij tot bekering, dan laten zij zich in Jezus' naam tot rechtvaardigen maken. En dan vraagt hij dus van hen dat ze zich ook zodanig nu zullen gedragen ten opzichte van Joden, dat ze door hen erkend worden en herkend worden als rechtvaardigen, levend voor de ene, zoals zij dat zelf doen. Ook het Shema kunnen uitspreken. En, tweede wat hij van hen vraagt, bij te dragen aan de collecte die hij houdt voor de Joodse moedergemeente, zodat hij daar tastbaar bewijs kan laten zien van kijk, de nieuwe tijd, de volheid der heiden is echt gekomen. Die nieuwe wereld, die is aanstaande, gebouwd op Jezus Christus. Dit is wat Jezus wilde, deze verzoening. Wat een opdracht, ja. En hoe moeten dan de heidenen dit gaan begrijpen? Hoe moeten ze die taal van Paulus verstaan? Want heel veel woorden uit de Tenach, de meeste woorden vrees ik, hebben onder heidenen toch vaak een andere betekenis dan tussen God en zijn verbondsvolk. He, ga hier maar aan staan. Het woord God alleen al in de religieuze wereld van die dagen. Het woord God alleen al. Israël is dan al 15 tot 20 eeuwen met die woorden van God onderweg. Maar leggen ze uit aan een Romein of aan een Griek, weet je, wie jij bedoelt met God. Dit is zo'n andere God en het gaat om zulke andere dingen dan alleen een soort verticale idolatrie die heidenen erop nahouden. Ja, geloofsgehoorzaamheid, daar blijf ik dan even bij staan, want gebruiken wij zijn woord nog? Nou, niet, hè? Maar daar gaat het dus Paulus wel om. Vanaf hoofdstuk 12 gaat hij dan ook uitgebreid in op wat die gehoorzaamheid aan het geloof betekent, concreet, ethiek. En ik wil daar uitgebreider bij stilstaan, want hij hamert voortdurend op geloof en werken. Ja, geloof en werken. En dat is een dingetje geworden in de kerk, die verhouding tussen geloof en werken, tussen geloof en handelen. Marquardt, Duitse theoloog, die schrijft in een artikel over de verhouding Torah en Evangelie, het oordeel van God gaat naar de werken. Dat leren ons niet alleen Matthäus en Jacobus, van wie we het verwachten, maar ook Lucas en vooral Paulus, van wie veel protestanten het in eerste instantie niet zouden verwachten. Want onze traditie heeft, onder krachtige invloed van Luther, als kern en centrum een Paulinische rechtvaardigingspreek gecreëerd en ingeprent, dat wij gerechtvaardigd worden door het geloof en dus niet door de werken van de wet. En Luther heeft dat nog toegespitst, doordat hij aan Paulus toevoegde het woordje alleen. Alleen door het geloof. Dat is een interpretatievrijheid waarvoor hij zich al tijdens zijn leven moest verdedigen. Maar Paulus gaat het nu juist om daden van het geloof. En daar gaat het om in het hele Nieuwe Testament. Jezus zelf, hè, Matthäus 5, geen enkel gebod van de Tenach, geen jota of tittel, vervalt met mijn komst. En wie ze onderhoudt, die zal in het Koninkrijk der Hemelen hoog aanzien hebben. En laat mensen jullie goede daden zien, opdat ze God zullen verheerlijken. He, en die prachtige gelijkenis van dat hij komt als mensenzoon. En dan staat er, de mensenzoon zal bij zijn komst de goyim, staat er dan, de natieën, de volkeren, oordelen. En ze worden geoordeeld naar wat? Naar de daden die ze hebben gedaan ten opzichte van deze die bij mij zijn, zijn volk, zijn broeders en zusters. Dus de woorden doen en koninkrijk, die schijnen de woorden te zijn die Jezus het meest gebruikt. Nou, Lucas 10, doe dit en je zult leven. Het gaat om het doen van de wil van de Vader. Luther had het ook de meeste moeite met Jacobus, die daar wel heel expliciet over was. Hè? Van, nou, jij zegt dat je gelooft, nou laat het dan maar eens zien, hè? Zei Jacobus. Nou, dat vond Luther niet zo vreselijk prettig. Ja. Maar Luther heeft zijn eigen context, hè? Daar hebben we het nu niet over. Ik snap dat allemaal wel. Maar vooral dus voor Paulus, God beloont ieder mens naar zijn daden. Ieder die het goede doet, wacht glorie, ere, vrede. En wie het goede niet doet, Nou, ellende. Dus hoeveel goed wij ook hebben ontvangen in dat alleen door het geloof sola fide, toch ga je steeds meer inzien dat we ook op het verkeerde been worden gezet daarmee. Want het woord alleen, dat staat niet in de schrift, dus laten we ons dan naar Luther houden. Sola scriptura, hè? Alleen de Heilige Schrift. Nou, het woord alleen staat er nooit. En daarnaast heeft die uitspraak van Luther de aandacht van met name protestanten, het zal in Rooms-Katholieke kring heel anders zijn, maar van protestanten is de aandacht daardoor ook heel erg naar dat woord geloof gegaan. Oh, daar moet het dus van komen. Dat is kennelijk het belangrijkste, dat wij geloven. En ik weet nogal vanuit mijn eigen orthodoxe traditie waarin ik groot werd, dat dat altijd de vraag was, hoe kom ik dan tot geloof? En hoe weet ik dan zeker dat ik een gelovige ben? Hoe krijg ik de zekerheid van het geloof? Heel veel reformatorische theologie is in de ban van die totstandkoming van het geloof en de vraag of ik wel een echte gelovige ben. De vraag naar geloofsleven, naar de ethiek, is dan in orthodoxe kring vaak ook veel minder aanwezig. Eerst maar gewoon eens kijken, hoe bekeer je, hoe kom je tot geloof? Dat we dan dus ook volgens de tekst in het Nieuw Testament geoordeeld worden naar onze werken, hoort men dan niet eens meer. En dat Jezus zegt dat de Vader nu juist verheerlijkt wordt op grond van onze vruchten, dat lossen we dan op een andere manier op. En tegelijk, ons geloof is, en dat weten we merkwaardig genoeg als reformatorische christenen dan wel weer heel goed, ons geloof is geen heilsmiddel. Dat weten ze dan wel weer heel goed. Hè? Op de jongste dag kun je moeilijk tegen de Heere God zeggen in het oordeel van, ja, maar ik ben toch tot geloof gekomen. Ik heb de geloofsbelijdenis gedaan. Nou, dan zal hij wel net als Jacobus zeggen, nou, laat maar eens zien dan. Dat we dat leven van jou eens overzien dan. Ja? Laat maar zien hoe je dan geleefd hebt bij de Tora of in de voetstappen van Jezus. Laat maar zien wat er terecht kwam in je leven van verzoening. En van die tafelgemeenschap met Joden. Toon mij je geloof uit te werken. Dat zou ook niet best zijn hoor, als het heil ten slotte afhing van ons geloof. Want wie zou dan behouden worden? Ja, worden we dan gered? Nou, daar kom ik later wellicht nog op terug. In het christendom gaat het nu een keer heel vaak over de redding van de ziel. De redding in het laatste oordeel en nog meestal individueel, als ik maar zalig word. Ik denk ingegeven ook door oude heidense angsten voor het oordeel of voor de hel. De kerk heeft daar natuurlijk ook eeuwen mee gedreigd. Allemaal tekeningen op de muur, fresco's van hoe erg het is in de hel. Dus zorg dat je daar niet komt. Helle voorstellingen die ze zich in het jodendom totaal niet kunnen voorstellen. Die Jezus ook helemaal niet gehad, dat soort voorstellingen. Het gaat in het jodendom om het leven op deze aarde. God wil dat deze aarde vol wordt van mensen die rechtvaardig leven. En dat is Paulus' missie. En hij maakt een onderscheid tussen gerechtvaardigd worden door het geloof en het gered worden in het laatste oordeel. Dat zijn van hem twee verschillende dingen. Je kunt gerechtvaardigd worden door het geloof, maar dat betekent nog niet gered in het laatste oordeel. Hij wil voor eerst dat zoveel mogelijk mensen tot geloof komen in de ene God, JHWH. Dat ze zich om Jezus wil daardoor afkeren van alle afgoden en zich keren tot zijn woord, tot de Tenach. En dat ze om Jezus wil deel gaan uitmaken van die grote revolutionaire beweging, de verzoening tussen Jood en niet-Jood. Even ze twee, die dan samen die levende tempel gaan vormen. Deze aarde moet zo snel mogelijk rijp worden voor de wederkomst van Jezus. Volkeren zich laten dopen in Jezus' naam en zich gaan gedragen als gerechtvaardigden door het geloof. Hè, zo noemt hij dat. Hè, de moordenaar aan het kruis had eenmaal door Jezus gerechtvaardigd. Die kon zo'n leven dus nooit meer laten zien. Dat zal hem ook best gespeten hebben. Dus ja, ons geloof in Christus, uw geloof in Christus redt u, om zo maar te zeggen. Maar alleen als u dan nu ook zo rechtvaardig mogelijk voor het aangezicht van God leeft. Toon uw geloof met uw werken, zou Jacobus zeggen. En Paulus zou zeggen, maak met je daden menig Jood jaloers. En dat kan hem of haar dan wellicht triggeren om te geloven dat inderdaad in Christus, in Jezus, de nieuwe tijd is begonnen. Nou, daarmee zijn we ook heel dicht bij die betekenis van wat in het Jodendom geloven is. Geloven is in het Jodendom nooit iets cerebraals. Iets wat alleen maar zich hier afspeelt. Of iets wat zich alleen maar hier in je hart afspeelt. Het is de vertaling van het Griekse woord pistis. Dat is weer de vertaling van het Hebreeuwse emuna. En dat woord betekent vertrouwen. In twee opzichten. Het is vertrouwen dat je stelt. En dat is dus het te zien. Ja? Want als je vertrouwen stelt, is dat te zien. Als ik tegen de jongens catechisatie zegt van joh, hè, we hadden zo'n muurtje bij ons in de kerk door de kerkzaal liep. Zeg, nou, klim er maar op, blinddoek voor, jij loopt over dat muurtje, ik zeg linksaf, rechtsaf, rechtdoor enzovoort. Ja? Dan kun je zien of iemand vertrouwen stelt of niet. Vertrouwen dat je stelt kun je zien, zichtbaar, dat moet in je leven te zien zijn. Aan de andere kant betekent vertrouwen ook, dat is die betekenis heeft emuna ook en pistis ook, namelijk het is vertrouwen dat je krijgt. Ja? Want het is breed om iemand op zo'n muurtje te zetten en zelf bij wijze van spreken daar lachend bij te staan zo van nou, zometeen gaat hij lekker onderuit. Nee, het is ook vertrouwen geven. Je krijgt ook vertrouwen, je mag er zijn in Gods verbond. Dat moet je weten. Je kunt in de opvoeding ook. Je kunt kinderen niet wegsturen van ga vertrouwen stellen als ze zelf nooit vertrouwen hebben gekregen. Dat kan niet. Dus beide is aanwezig. Geloof is dus verkregen vertrouwen van God vandaan. En vertrouwen dat je vervolgens dan ook laat zien van ja, ik ben blij daarmee. En kijk, zo laat ik dat dan ook zien. Emuna, betrouwbaarheid. La emuna beboer in het Hebreeuws. Betrouwbaar en gehoorzaam handelen. Geloofsgehoorzaamheid dus. We gaan eindelijk eens lezen. Jongen. We zouden toch vandaag Romeinenbrief doen, nog niet? Laten we eens gaan lezen. Romeinen 1. Ik lees de eerste 18 versen van Paulus, dienaar van Christus Jezus, geroepen tot apostel en uitgekozen om het evangelie van God te verkondigen. Wacht. Slotverdik, ik heb toch niet voor niks een werkvertaling gemaakt. Want voor je weet, denkt u bij het woord evangelie alweer aan, dat zal Matthäus of Marcus of Lucas zijn. Ja, maar die zijn nog niet geschreven, die zijn er niet. Dus dat evangelie kan Paulus niet bedoelen. Paulus, een slaaf van Christus Jezus, een geroepen apostel, afgezonderd voor de verblijdende boodschap van God. Een verblijdende boodschap die was aangekondigd door zijn profeten in de heilige schriften, betreffende zijn zoon, die naar het lichaam geworden is uit het zaad van David, die naar de geest der heiligheid is aangewezen als zoon van God in kracht, blijkens de opstanding uit de doden, Jezus Christus, onze Kyrios. Via hem hebben wij ontvangen de genade, namelijk het apostelschap, om geloofsgehoorzaamheid te bewerken onder al de volkeren buiten Israël in zijn naam. Tot welke volkeren ook u behoort, geroepenen van Jezus Christus. Aan allen die te Rome zijn, geliefde Gods, geroepen heiligen, genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Kyrios Jezus Christus. Allereerst dank ik mijn Here via Jezus Christus voor u allen, want het vertrouwen dat u stelt wordt in de hele wereld verkondigd. Want de Heer is mijn getuige die ik dien met mijn geest in de verblijdende boodschap van zijn Zoon, hoe ik voortdurend aan u denk. Altijd vraag ik in mijn gebeden of mij misschien eindelijk eens een goede gelegenheid zal worden geboden om u, zo de Heere wil, te bezoeken. Want ik verlang er naar u te ontmoeten, om de geestelijke gaven met u te delen, om u te versterken. Dat wil zeggen, bij u wederzijds bemoediging te ervaren door elkaars vertrouwen, zowel het uwe als het mijne. Elkaars geloofsvertrouwen. Nu wil ik niet, broeders, dat u niet weet hoe ik dikwijls van plan ben geweest naar u toe te komen, waarin ik tot nog toe verhinderd ben, om ook bij u enige vrucht te hebben, zoals ook bij overige heidenvolkeren. Aan Grieken en niet-Grieken, geletterden en ongeletterden, weet ik mij verplicht. Vandaar dat ik ook graag bij u in Rome het goede nieuws zou prediken. Want ik schaam me niet voor de verblijdende boodschap. Want kracht van God is het, tot behoud, voor een ieder die vertrouwen stelt. Voor de Jood wel, in de eerste plaats, maar ook voor de Griek. Want de terechtbrengende gerechtigheid van God onthult zich telkens in elk van deze uit verkregen vertrouwen tot gesteld vertrouwen. Zoals geschreven is, de rechtvaardige zal van verkregen en gesteld vertrouwen leven. Tekst uit Habakkuk, hè? Ja, dat vraagt, dan heb je gelijk die kerntekst. Wacht, ik lees nog één vers verder. Want ik lees nog even deze tekst. Laat ik het eerst maar uitleggen. Ik heb dus gezegd, evangelie moet je dus niet horen in de zin van massief geschreven evangelie, want dat bestaat niet. Ja? Als hij evangelie zegt, bedoelt hij dat wat hij staat te vertellen. Ja? Dat is de dynamiek, dat is live. Ja? Dat wat ik aan het vertellen ben, die blijde boodschap die uit mijn mond komt. Ja? Daar schaam ik me niet voor, want het is een kracht van God voor een ieder die vertrouwen stelt. Voor de Jood in de eerste plaats, maar ook voor de Griek. En dan gebruikt hij het woord gerechtigheid. De tzedaka in het Hebreeuws. En wie veel gerechtigheid betracht is een tzadik, ja, is een rechtvaardige. Gerechtigheid is bij ons behoorlijk dogmatisch gevuld en bij ons gewoon heel erg juridisch ook gevuld, omdat we het in de Vulgaat, in het Latijn, altijd hebben gehoord als justitia. Ja, justitie, dat denk je van, dat gaat niet goed. Ja? Dan ben je waarschijnlijk weer door een rood stoplicht gereden, dus daar staan we weer. Ja? En ernstige zaken. Maar het is geen, tzedaka is geen justitia natuurlijk. Het heeft helemaal niks te maken met Romeins recht. Dus het heeft ook helemaal niet te maken met dat soort rechtspraak. Het is een heel ander soort rechtspraak. Gerechtigheid betekent ervoor zorgen, hè, dat dingen terechtkomen. Dat mensen goed terechtkomen. Dat mensen thuiskomen. Dat mensen, ja, tot hun recht komen. Red mij, Heere God, door uw gerechtigheid. Dan vraag je niet dus om van, wilt u even uw justitie op mij loslaten? Nee, dan vraag je, wilt u alstublieft mij oprichten? Want ik zit vast, ik zit gevangen, ik zie het niet meer zitten. Wilt u mij oprichten? En met dat u mij opricht, ja, besef ik ook, er zijn machten die mij gevangen houden. Dus wilt u die machten dan een toontje lager laten zingen? Dat hoort ook bij die gerechtigheid. Ja, de dingen weer in zijn verband zetten. He, Maria, Mirjam, die zingt daarin haar Magnificat ook om. Van machtigen heeft hij van de troon gestoten. He, en de kleintjes, die richt hij op, zijn dienstmaagd. Psalm 75 staat hier vol van. Dus vandaar dat ik het woord tzedaka, als Paulus dat gebruikt, steeds maar vertaal met terechtbrengende gerechtigheid. Dat is een beetje omslachtig, maar om duidelijk te maken van het gaat niet over justitie. Dus vandaar dat ik heb vertaald, In vers 17, want de terechtbrengende gerechtigheid van God onthult zich telkens. Hoe onthult zich die terechtbrengende gerechtigheid van God? Ja, dan staat er in de meeste Bijbeltjes daarin, ja, en dat zou dan terugslaan op dat evangelie wat nog niet bestaat. Of het zou dan terugslaan op die boodschap die Paulus aan het verkondigen is, dat de terechtbrengende gerechtigheid zich in zijn boodschap onthult. Nee. Ik heb daar in de tijd Kees den Heijer nog over gebeld. En toen leefde de goede man nog. Kees zegt, ze schrijven ook altijd maar alles van elkaar over, zegt hij. Ja. Hij zegt, nee, je hebt helemaal gelijk. Het slaat terug op die Jood en die Griek die daarvoor staat. Dus de terechtbrengende gerechtigheid van God onthult zich telkens in deze, in ieder van deze. Namelijk in die Jood en in die Griek. In die Griek. Namelijk door hoe zijn leven uit verkregen vertrouwen in vertrouwen dat ze stellen. Ja? Dus, hallo, lieve reformatorische medegelovigen die worstelen met de zekerheid van het geloof. Het feit dat je hier zit al, ja, is onthulling van de reddende gerechtigheid van God in jou. Je komt niet uit jezelf tot liefde voor het woord van God. Ja? Dus de terechtbrengende gerechtigheid van God vervult zich in mensen, vervult zich in ons, onthult zich in de mensen die leven uit vertrouwen tot vertrouwen. Zoals geschreven is, de rechtvaardige, hè? Met, direct met dat tzedaka verbonden, de rechtvaardige, de tzaddik, zal van verkregen vertrouwen en gesteld vertrouwen leven. Want de straffende toorn van God, vers 18, is zich aan het onthullen vanuit de hemel over alle goddeloosheid en onrechtvaardigheid van mensen die de waarheid door middel van onrecht onderdrukken. Ja, dat is de synchronie. De ene onthult zich, mensen die als rechtvaardig gaan leven, en de andere onthult zich ook, namelijk de toorn van God, die onthult zich in mensen die hier helemaal niks mee willen en die goddeloos zijn en onrechtvaardig zijn. En ook mensen. En dat betekent dus in geen van beide gevallen dat dat een definitief oordeel is. Ja? Want het kan wel zo zijn dat jij op een dag belijdenis deed, of op een dag heel enthousiast was, maar je kunt op een gegeven moment er ook weer van afvallen. Ja? Dus niet wat je wilt, maar je kunt er ook weer van afvallen. En degene die vol onrecht leeft en die goddeloos is, ja, en de toorn van God zich dus in wezen zich in jou aan het onthullen, die kan ook nog weer terug. Zolang je leeft, kan je terug. Dus schrik je van die boodschap van Paulus of troost je? Hangt er vanaf waar je zit. Hè? Vind ik het fijn waar ik me bevind? In de zich onthullende gerechtigheid of in de zich onthullende toorn. Je kunt nog op je schreden terug. Het is geen eindoordeel. Nou, hoe het leven dan in geloofsvertrouwen eruit ziet, daarover gaat Paulus die hele Romeinenbrief spreken. En hoe het tegenovergestelde eruit ziet, dat laat hij dan dus zien in zo'n hele catalogus, die echt ook typisch Joods is, hè, vanaf vers 26 tot 32, de hele rest van dat hoofdstuk 1, staat vol met alles waarvan Joden over het algemeen zeggen van ja, dat kan dus niet, dat kan dus niet, dat kan dus niet. Dat is allemaal, dat staat allemaal in geen verhouding ten opzichte van een leven met het woord van God. Je moet het niet lezen als moralisme. Hè? Daar zijn wij heel goed in op een bepaalde manier, dat we dit als een soort moralisme gaan lezen. En moralisme is vaak ook heel hypocriet, want die kiest er dan heel selectief een paar dingen uit. Zo van, nou, hè, Dit mag wel en dat mag niet. Hè? Een kerk die wel heksen gaat vervolgen of die wel homoseksuelen gaat vervolgen, maar die niet hebzuchtigen gaat vervolgen of boosaardige of twistzieke mensen. Weet je? Dat is de hypocrisie. Dat is niet de bedoeling. Het Jodendom geeft aan van er is van alles, ja, wat zich niet verdraagt met een leven met God. Wie leel leeft met God, die vult dat op zijn manier in, want die vult dat met de Heer God samen in. Ja. Niet vergeten, hè, Joden, ja, wij zeggen dan, als we het nog over zonde hebben trouwens in de kerk, ja, hangt vanaf waarschijnlijk bij welke bloedgroep je thuis hoort. Maar wij hebben het dan vaak gewoon over zonde gewoon. Maar in het Jodendom hebben ze sowieso 22 verschillende woorden voor zonde. Hè? 22 verschillende, die laten ze op Loofhuttenfeest 7 of 11 keer langskomen of zo, die hele catalogus van zonde. Zij weten wat er allemaal niet deugt. Waar ben ik nu? Dan gaan we hoofdstuk 2. Ik wilde dit helemaal lezen, maar ja, ik was pas op de helft van lezing 1. Dus ik denk ook soms, ik wil nog wel iets met de Romeinenbrief doen met jullie. Hoofdstuk 2. Heb je een MBG 1951, dan staan daar gelijk wat titeltjes boven die jou de sleutel willen aanreiken van hoe je dat daar moet lezen. En wat staat er dan? Eerste titeltje. Het oordeel van God over de Joden. Het tweede titeltje. De wet baat de Joden niet. En het derde titeltje. De besnijdenis baat de Joden ook helemaal niks. Dat zijn de sleutels die ons werden aangereikt. Mij in elk geval aangereikt. In mijn jeugd. Terwijl als je dat leest. Het gaat hier totaal natuurlijk niet over deze verschrikkelijke titels die helemaal horen bij de vervangingstheologie. Dan ontgaat je ook het hele betoog. Paulus is namelijk helemaal niet bezig daar om te bewijzen dat Joden fout zitten. Nee, of Joden moeten oordelen, nee. Hij wil aan zijn eigen volk, aan de Joden, bewijzen dat het bijbels is wat hij doet en dat ook heidenen nu bij het heil en bij het volk van God kunnen horen. Dat ze medeburgers kunnen worden. Dat is zijn aanliegen, dat is wat hij wil. Dus, lees dat. Vers 1 tot 11. Natuurlijk. U veroordeelt dit alles. Ja, hè, die hele lastercatalogus die daar boven staat. Hè, al die zonden die daar staan. Natuurlijk, u veroordeelt dit alles. Maar u bent evenmin te verontschuldigen. Het oordeel dat u over anderen velt, velt u over uzelf. Want de dingen die u veroordeelt, doet u zelf ook. Wij weten dat God hen die dergelijke dingen doen, terecht veroordeelt. Of denkt u soms dat u, die zelf doet wat u in anderen veroordeelt, de straf van God kunt ontlopen? Veracht u dan zijn onbegrensde goedheid, geduld en verdraagzaamheid en weet u niet dat zijn goedheid u tot inkeer wil brengen? Doordat u zo hardleers bent en niet tot inkeer wilt komen, maakt u dat de straf waartoe God u veroordeelt op de dag dat hij zijn rechtvaardige vonnis uitspreekt en uitvoert, alleen maar zwaarder wordt. God beloont ieder mens naar zijn daden. Aan wie het goede doet en daarin volhardt, aan wie glorie, eer en onsterfelijk zoekt, schenkt hij het eeuwige leven. Maar wie handelt uit geldingsdrang, de waarheid niet eerbiedig en zich laat leiden door onrecht, straft hij met zijn toorn en woede. Iedereen die het slechte doet, wacht leed en ellende. De Joden in de eerste plaats, maar ook de andere volken. Iedereen die het goede doet, wacht glorie, eer en vrede. De Jood in de eerste plaats, maar ook de andere volken. God maakt geen onderscheid. Er is geen aanzien des persoons bij God als het gaat over dat handelen. Ja. Hoe kun je verzinnen dat je daarboven schrijft oordeel over de Joden? Het oordeel gaat over iedereen als je fout doet. En het goede komt over iedereen. De Jood in de eerste plaats, maar ook de ander. Als je het goed doet. Ja. En dan lees ik verder. Want dan gaat hij verder betreffende... Hè, want de Joden hebben zelf natuurlijk toch wel iets van... Ja, maar om je horen... Wij hebben wel de Torah, hè? Wij hebben wel de Tenach. Er komen nu allemaal heidenen en die wisten gisteren nog niet dat er zoiets bestond. Hè? Kom op, dat moet wel verschil maken. Ja? Dat zeggen wij ook. Ja? Ik bedoel, we hebben wel de Bijbel. En ik zat wel altijd in de kerk. En jij bent zelfs het predikant geworden. Dat moet toch wel verschil maken, vind je niet? Ja? Nou, daar denkt Paulus iets anders over. En dat lezen we in vanaf vers 12. Allen die gezondigd hebben, zonder de Torah te kennen, zullen ook zonder de Torah verloren gaan. Allen die gezondigd hebben, terwijl ze de Torah wel kennen, zullen door de Torah worden veroordeeld. Niet wie de Torah alleen maar aanhoort, zal voor God rechtvaardig zijn, maar wie de Torah naleeft. Wanneer namelijk goyim, heidenen, die de Torah niet hebben, de Torah van nature naleven, zijn ze zichzelf tot Torah, ook al hebben ze de Torah niet. Ze bewijzen door hun daden dat wat de Torah eist in hun hart staat geschreven. En hun geweten bevestigt dit, omdat ze zichzelf met hun gedachten beschuldigen of vrijpleiten. Dit alles zal blijken op de dag waarop, volgens het evangelie dat ik verkondig, God door Christus Jezus oordeelt over wat er in de mens verborgen is. Schitterend. De vraag die Paulus aan de orde stelt, op grond waarvan wordt een mens gered, op grond waarvan wordt een mens verloren. Ik zou terugkomen op die vraag had ik gezegd. Want ik had gezegd, je kunt gerechtvaardigd worden door het geloof, dan ben je rechtvaardigen, maar dan ben je nog niet bij, hoe gaat het dan in het oordeel? Zo gaat het dus in het oordeel. Ieder wordt geoordeeld naar zijn werken. Dus het gaat erom in hoeverre we gezondigd hebben of niet. Wel of niet hebben geleefd naar Gods bedoeling, zegt hij. Maakt het daarbij uit of je Jood bent of heiden? Nee, dat maakt het niet uit. Nou ja, ik moest dit wel even verwerken hoor, toen ik dat voor de eerste keer in mijn leven echt tot me door liet dringen. Het maakt voor het oordeel van God niks uit of je besneden Jood bent of een gooi. Alle die gezondigd hebben zonder de Torah te kennen, ja, gaan ook zonder de Torah verloren. Niet omdat ze de Torah niet kennen, maar omdat ze gezondigd hebben. Wie het woord van God de Torah wel kennen, zullen met en door die Torah geoordeeld worden. Ja, en zij hadden het kunnen weten, dus dan is het oordeel misschien nog wel sterker. Bij hen telt ook of ze hebben gezondigd hebben of niet. Dus het gaat erom, populair gezegd, het gaat er Joden niet om of je besneden bent, de Torah van Mozes hebt, trouw in de synagoge zat. Het gaat er dus niet om of je gedoopt bent. Trek het maar even op ons als christen. Het gaat niet om of je gedoopt bent, of je de Bijbel had, of je trouw in de kerk zat. Het gaat om wat je gedaan hebt. Hoe de woorden van God hebben geleefd in je hart. En hoe je levensstijl je dan geweest is. Hoe heb je daarmee geleefd? Nou, Jacobus die zal hierop hameren later. Maar het is ook ongelooflijke troost als ik dan denk, er zijn wel van die gedichtjes over en zo, van ja, maar mijn buurman dan, weet je wel, hij zit nooit in de kerk, hij weet van niks en zo. Maar ja, zoals die leeft, daar zou menige christen een puntje aan kunnen zouden. Nou, zo zijn ook, wees blij, ja, dat kan schelen in het oordeel. Hoe dat dan werkt in het oordeel, komen we zo meteen wel op, hè? Paulus is allemaal niet gek, want... Alles wat wij nu kunnen bedenken aan tegenspraak, heeft hij ook allemaal al verwerkt, hè, en meegemaakt. Dus dat komen we allemaal vanzelf tegen hierin. Ja. Ja, Jezus die kijkt in het oordeel dus het hart aan. Hij kijkt wat er in ons leven was, wat we bedoelden. En u, die u zelf een Jood noemt. op de wet vertrouwt en u op God laat voorstaan. U die zijn wil kent en zo uitstekend weet waar het op aankomt, omdat u wordt onderwezen door de wet. U die ervan overtuigd bent dat u een leidsman van blinden bent, een licht voor hen die in het duister zijn, een opvoeder van onverstandigen, een leraar van onwetenden, omdat u in de wet de belichaming van de kennis en de waarheid hebt. Hij ontkent het niet hoor, hij bedoelt het niet ironisch. U die anderen onderwijst, onderwijst u uzelf eigenlijk wel. U zegt dat men niet stelen mag, maar steelt u niet zelf? U zegt dat men geen overspel mag plegen, maar pleegt u zelf geen overspel? U verafschuwt afgodsbeelden, terecht, maar pleegt u zelf geen heiligschennis? U laat u voorstaan op de wet, op de Torah, maar onteert God door de Torah te overtreden. Want er staat geschreven, door uw toedoen wordt de naam van God onder de volken gelasterd. Ja. Natuurlijk kan hij dat tegen het Joodse volk zeggen, ja? Dat is geen oordeel over hen, dat is gewoon de realiteit. Op dezelfde manier kan Paulus dat ook tegen ons zeggen. Oh, je zit altijd in de kerk, ja, oh, je bent christen, ja? Oh, je voedt je kinderen christelijk op, ja? Waarom dan dit en waarom dan dat? En wat vinden nou de mensen van de kerk, ja? Hoe gaat het nou in Nederland dan? Met de kerk, wat hebben we daar dan van gemaakt? Ja, lekker bezig. Dat is het, hè. Dat zegt hij tegen zijn eigen volk natuurlijk. Dat zou hij tegen ons net zo zeggen. Dat u besneden bent, strekt u weliswaar tot voordeel. Dat je gedoopt bent, strekt je weliswaar tot voordeel. Maar alleen als u de wet, de Torah, naleeft. Maar wanneer u de Torah overtreedt, bent u in wezen toch eigenlijk ongedoopt, onbesneden. En wanneer iemand die niet besneden is, de voorschriften van de Torah wel in acht neemt, zal hij dan door God niet als een besnedene worden beschouwd? Iemand die niet gedoopt is, maar die helemaal geleefd heeft, eigenlijk nou, zoals de Torah het had bedoeld, zal die dan niet als een gedoopte worden beschouwd? Wie onbesneden is gebleven, maar zich aan de Torah houdt, zal zijn oordeel vellen over u, die ook al hebt u de wet op de Torah op schrift en bent u besneden, de Torah overtreedt. Ja, dat kan. Maar beter oordeel je helemaal niet. Maar in elk geval, Jood is men niet door zijn uiterlijk en de besnijdenis is geen lichamelijke besnijdenis. Jood is men door zijn innerlijk en de besnijdenis is een innerlijke besnijdenis. En de doop is dus ook een innerlijke doop. Het is het werk van de geest, niet een voorschrift uit de Torah. Dus wie innerlijk een Jood is, innerlijk een christen is, ontvangt geen lof van mensen, maar van God. Ja. Het is zo logisch, maar de dominee heeft het mij in mijn jeugd nooit verteld dat het zo zat. Dus het doet ertoe dat je Jood bent. Het doet ertoe dat je besneden bent. Natuurlijk. Het doet ertoe dat je als christen in de kerk zit of samen bezig bent. Je laat dopen, belijdenis doen. Natuurlijk doet het ertoe. Maar het gaat erom naleven van de Tenach. Dat zegt hij. Nou, dan bruist het natuurlijk van de vragen. Want dan zeggen wij, ja, maar het moet toch op de een of andere manier verschil maken. Dus de Joden zeggen ook dan tegen Paulus in de gesprekken die hij met hen heeft, van ja, maar moet toch verschil maken. Nou, dat horen we onmiddellijk in hoofdstuk 3. Ben ik inmiddels alweer bij werkvertalingen of nog niet? Nee, de dominee die leutert maar gewoon door met zijn commentaar daar. Goed. De hoofdstuk 3 is dan, wat hebben de Joden dan nog voor op anderen? Heeft het enig nut dat men besneden is? Ja, dat gingen ze natuurlijk tegen hem zeggen. Als je zo, evangelie, als je zo'n woord had. Wat is dat dan? Heeft het nog nut dat ik me heb laten besnijden? Dat ik besneden ben? Hè? Want je laat je niet besnijden, je bent besneden als Jood. Wat hebben Joden dan nog voor? Heeft het enig nut? Zeer zeker en in ieder opzicht. In de eerste plaats zijn het de Joden aan wie God zijn woord heeft toevertrouwd. Zo. Maar wat is daarvan de zin? Wanneer sommigen van hen God ontrouw zijn geworden, zal dat dan geen einde maken aan Gods trouw? Tuurlijk niet. Als sommige Joden er niks van maken als ze ontrouw zijn geworden, maakt dat een einde aan de trouw van God in hun leven? Tuurlijk niet. Iedere mens is onbetrouwbaar. Ieder mens. Maar God is betrouwbaar. Zoals ook geschreven staat, u blijkt rechtvaardig wanneer u recht spreekt. U overwint wanneer u vonnist. Ja? Ja. Maar wanneer het onrecht dat wij doen bewijst dat God rechtvaardig is, is het dan niet zo, ik redeneer nu zoals anderen zouden doen, dat God onrechtvaardig is wanneer hij ons toch nog veroordeelt? Dat in geen geval. Hoe kan God anders rechter van de wereld zijn? Maar wanneer door mijn onbetrouwbaarheid Gods trouw alleen maar toeneemt en daardoor ook zijn eer, waarom word ik dan toch nog als een zondaar veroordeeld? Kunnen we dan niet beter het kwade doen opdat het goede eruit komt? Er wordt gezegd dat wij dat beweren, maar wie ons zo belastert zal zijn gerechte straf niet ontlopen. Hij citeert hier een tekst in dit gedeelte. Maar het is duidelijk wat hij bedoelt. Dat hij van, ja, God laat zijn trouw niet varen. Dus ook al is iemand onbetrouwbaar. Later komt hij daarop terug in de zin van zonde en genade. Dus werkt hij dat helemaal uit van, de genade is daar. Nou, dan maar zoveel mogelijk zondigen, want dan is de genade nog veel groter. Weet je, hoe is de Heere God dan bezig? Daar komt hij later op. Maar ik lees even hierbij, even kijken, want je zegt ik heb nog 3 minuten, maar dan pik ik even iets van jullie tijd in. Ja, we moeten Paulus constateren dat veel Joden op dat moment ontrouw zijn, dat doet de trouw, hè, pistis. Geloofstrouw, het vertrouwen dat God geeft, niet, volstrekt niet. Ze blijven het verbondsvolk. Israël is des Heren, hun geloof of ongeloof, ontrouw of vertrouwen lijken daarbij niet eens ter zake. Nou, dat roept een spanning op. Enerzijds blijft waar, zegt Paulus, de betrouwbaarheid en de waarachtigheid van de Heere God. Hij laat zijn volk nooit meer los. Anderzijds blijken wij iedere keer weer onrechtvaardig en onbetrouwbaar en laten God wel los. Paulus gaat hier ineens over op de wij-vorm. Hij trekt het zich aan dat zijn volk Israël zo onder de maat blijft en weet zich één met hen. Tegelijk lijkt het zo alsof er inderdaad niet toe doet hoe Israël leeft. Al leven ze onrechtvaardig, God laat zijn volk toch niet los. Dus kun je als Jood dan maar eens raakzondigen. Hij ontkent dat direct. Maar laat die spanning nog wel even liggen. Hij zal er met name in hoofdstuk 9 tot en met 11 nog nader op ingaan. En dan moet ik nog even kijken naar één tekst die hij hier citeert. Want hij citeert in dit gedeelte, hij doet een beroep op Psalm 51 in dit stukje. Hierop baseert hij deze gedachte. Wees mij genadig, God, in uw trouw. U bent vol erbarmen. Doe mijn daden teniet. Was mij schoon van alle schuld. Reinig mij van mijn zonden. Ik ken mijn wandaden. Ik ben mij steeds van mijn zonden bewust. Tegen u alleen, heb ik gezondigd. Ik heb gedaan wat slecht is in uw ogen. Laat uw uitspraak rechtvaardig zijn en uw oordeel zuiver. Ik was al schuldig toen ik werd geboren, al zondig toen mijn moeder mij ontving. Maar u wilt dat waarheid mij vervult. U leert mij wijsheid diep in mijn hart. Nou, daar baseert hij het op. Van, er zijn al die verkeerde daden van mij, die wandaden. Maar ik doe een beroep op uw rechtvaardigheid. Op uw gerechtigheid. Uw terechtbrengende gerechtigheid. Ik hang uiteindelijk alleen aan u. Ja?
Ja, ik miste net even, wat was nou het laatste bijbelgedeelte wat u las? Was het een psalm?
Ja, psalm 51, vanaf vers 2 ja, tot vers 8 of zo. Ja.
Nou, dank voor de inspirerende woorden. Ik vroeg me af, met name toen het over hoofdstuk 2 ging, hoe moet je daar nou wedergeboorte in passen? Wat is daar dan nog de rol van als het zo om de daden gaat, hoe je leeft?
Ja, dan even denken, iedereen heeft zijn eigen taalveld en dit taal, hè, dit zit niet bij Paulus. Ja? Dus dan moeten we naar Johannes. Dus jij wil dat ik nu een korte lezing hou over de evangelie van Johannes. Wat Johannes beschrijft, of eigenlijk Jezus zelf in zijn gesprek met Nicodemus, is dat je van bovenaf, van God vandaan, opnieuw verwekt moet worden. Dat is eigenlijk wat er letterlijk staat. Anoten en dan genao. Dus het is eigenlijk niet van opnieuw geboren worden, maar van bovenaf verwekt worden tot een nieuw leven. En wie van bovenaf verwekt worden, dat is werk van de Heilige Geest, hè, zegt Jezus daar in Johannes, dan zijn die mensen ook als de geest, weet je, dan zijn ze ook als de wind. Dan zijn ze eigenlijk niet meer te volgen, want dan gaan ze handelen op een bepaalde manier, dus daar komen de daden, hè, dan gaan ze op een bepaalde manier handelen. En dat kun je dan niet meer verklaren door te kijken naar hun karakter of naar hun opvoeding of wat dan ook. Nee, ze zijn als de wind, want ze leven direct van God uit. Ja? Dat is Johannes 3. Het mooie vind ik, van als je dat zo vertaalt trouwens, met van boven verwekt, dan geeft dat ook aan dat er nog een heel leven voor je ligt om van alles te doen. Dus geboren ben je nog niet, je bent verwekt. En dan is de geboorte of de verlossing, hè, waar een verloskundige bij hoort komen en zo, die staat nog uit. Dat kan je wel weer verbinden met Paulus, dat als het ware in een grote baarmoeder zijn met z'n allen. Ja, en dat leven van de hoop, dat we op een gegeven moment door de weeën heen werkelijk opnieuw geboren zullen worden. Maar dan zijn we dus in de nieuwe wereld. Nou. Ja, ik doe maar wat. Ja.
Als Paulus in zijn aanhef spreekt over geliefden gods en groepen heiligen, Bedoelt hij daar dan twee categorieën mee, de heidenen en de joden, of is dat in één? Ook in de andere brieven komt dat wel voor, ja. Ook de Efezebrief.
Ja.
En soms heb je de indruk dat hij dan eigenlijk spreekt over heidenen en joden.
Ja, ik denk dat hij zal ongeveer weten hoe het in Rome zit, want hij heeft al contact met allerlei mensen daar. En ik weet niet of hij dat heel bewust doet op deze manier, maar ik weet zeker dat hij, dat merk je ook in de hele Romeinenbrief, dat hij iedereen daar wil aanspreken, wie daar ook zit. Of je nou Jood bent en helemaal niets hebt met Jezus als Messias, of dat je, hè, want dan ben je toch zijn broeders, ben je toch geroepen heiligen, ben je toch huisgenoten in het huis van God. Anderen komen daarbij, die zijn medehuisgenoten geworden. Dus maar ik weet niet of hij daarom per se daar zo differentieert. Maar hij bedoelt er in ieder geval iedereen aan te spreken. Ja.
Bart, je zei dus het doet er niet toe of je naar de kerk gaat om gerechtvaardigd te worden. Maar toch denk ik dat we juist die kerk het met elkaar... Dat de voeding is om daaruit te leven.
Ja. Ja. Maar dat eerste wat je zegt, het lijkt alsof het er niet toe doet of zo, dan...
Of je wel naar de kerk gaat, niet naar de kerk gaat. Of je gedoopt bent, belijdenis hebt gedaan. En dat geloof ik ook.
Maar zo zegt Paulus het niet. Hè? Zo zegt Paulus het niet. Want hij zegt in dit stukje van... natuurlijk maakt het uit als je besneden bent. Natuurlijk maakt het uit dat je Jood bent. Dan zou hij daar dus ook van zeggen. Natuurlijk maakt het uit, ja. Natuurlijk is dat... Dat moet je ook allemaal blijven doen. Waar het hem om gaat is juist dat hij aangeeft... uiteindelijk is het God die rechtvaardigt. En uiteindelijk is het Jezus Christus in het laatste oordeel die ons redt. En daarbij wordt alleen maar gekeken in principe naar hoe wij hebben geleefd. Ja? Als je gerechtvaardigd bent uit het geloof... dan ben je dus een rechtvaardige, ja? Onder de heidenvolkeren, om zo te zeggen... Ja, zorg dan ook dat je dat laat zien, dat je als rechtvaardige zo leeft. Dat doet ertoe. Bij dat rechtvaardige leven hoort waarschijnlijk dat je elkaar opzoekt als broeders en zusters. Hoort dat je je verzamelt rondom het woord. Hoort dat je God prijst, dat je gaat zingen, dat er een liturgie ontstaat. Natuurlijk doet dat ertoe, maar... Wij gaan op een bepaalde manier hebben we de neiging om daarop te gaan staan. Ja? En daar staan wij zo stevig op. Zo van, nou, het zit toch wel aardig goed met mij. Ik heb belijdenis gedaan en dit allemaal. Dat moet er toe doen. Ja? Maar dan, daar gaat hij het zo meteen nog over hebben. Vervolgens, dus dat horen we straks in de volgende lezing. Dan zeg je, ja, maar dan is het geen genade meer, hè, vriend. Nu sta je toch stiekem eigenlijk ergens op dat je denkt van, nou, maar dit, hè? Dit heb ik wel en dat moet er toe doen. Ja.
We hebben als verschillende kerken, Rooms-Katholiek en Luther, sinds 1999 en nu ook de hele PKN, een gezamenlijke verklaring over de rechtvaardiging door het geloof ondertekend. En ik begin me nu ineens heel erg af te vragen, hoe verhoudt zich de inhoud van die verklaring, waarin ook over de werken wordt gesproken, tot uw betoog? Zitten ze op de goede lijn of moet daarin nog veel hervormen?
Ik ken hem niet.
U kent hem niet?
Nee.
Het zit in de belijdenisgeschriften van uw kerk.
Wat ernstig. Ja.
Wat ernstig. Ik zal hem u mailen.
We hebben de gezamenlijke verklaring als Rooms-Katholieke Kerk en Protestantse Kerk, begrijp ik.
Zeker, zeker.
Over de rechtvaardiging van het geloof.
Hij was al met de Lutherse Wereldfederatie overeengekomen. Ja. Hij is in de fusie PKN bij de belijdenisgeschriften meegekomen, heeft Barend Wallet mij verzekerd. En later is het ook nog eens officieel door de... Prezes ondertekend of zo. En ook door de Anglicaanse kerken en nog een aantal kerken... die verklaring allemaal mee onderschrijven.
Ik buig weemoedig het hoofd. Wie wisten dit allemaal? 1, 2, 3, 4. Ik ben niet de enige die dat niet wist. Ja. Ja.
Ja, ik heb een vraag even over de terechtbrengende gerechtigheid die zich in mensen onthult. Van Gods wegen. Maar dan meen ik dat ik ook hoorde dat je zei van ook de toren van God onthult zich in mensen die niet naar de wet leven. Of ja. Proberen te leven.
Ja.
Maar dat ving dan eigenlijk best heel ingewikkeld worden. In die zin dan denk ik, ja, is dat dan de uitkomsten die we daarvan zien, is dat dan een directe beweging van God uit, waarmee God zich met het kwaad wat in de wereld van die mensen gebeurt vermengd heeft?
Het kunnen dezelfde mensen zijn. Het kan zich in mijn eigen leven onthullen. Ja? Dat er dingen zijn die ik doe, die eigenlijk getuigen van reddende gerechtigheid van God. Want dit komt niet uit mezelf, zal ik dan maar zeggen. Hè? Dit komt bij God vandaan. En dat tegelijk ik ook iemand ben die dingen doet die helemaal niet deugen. Zoals Paulus dat zegt, hè? Want zo gaat in hoofdstuk 2 verder. Van, ja, je somt het allemaal wel op, maar denk jij dat je dan zelf zonder zonde bent of zo? Nee, wij doen dezelfde dingen. Dus als ik dat doe, ja, dan kom ik van God los. En het andere is voor mij de bevestiging dat God in mij aan het werk is. Ja? Dus niet twee groepen van maken of zo. Dank je wel voor de vraag. Ja. Beide dingen kunnen zich in je onthullen, in wat je doet. Nee, is weg.
Ik had een vraag. Bedankt. Als u ons voorleest uit Romeinen, dan lees ik in mijn Nederlandse vertaling af en toe het woordje wet. En u gebruikt het Hebreeuwse woordje Torah.
Ja.
Dus eigenlijk is mijn vraag, hoe kunnen we gelovigen helpen om beter te begrijpen wat Torah betekent? Want het woordje wet zet ons eigenlijk een beetje op het verkeerde been.
Ja, dat is helaas een keuze geworden in de vertalingen. En daar lijden we allemaal een beetje onder dat het zo is. Hè? De Torah betekent de onderwijzing, hè? Het levende onderwijs van een hemelse vader voor zijn volk. Daar leef je van, dus daar kun je van zingen. Ja? Dat gebeurt dus ook, hoe lief heb ik uw Torah. Ja? Ja, en dan gaat het naar het Grieks en dan wordt het nomos. En nomos betekent ook wet. En vervolgens gaan jullie dan naar een Nederlandse vertaling en dan staat er ineens wet. Hoe lief heb ik uw wet? Ja, je komt niet meer van de grond. Ja? Dat gaat niet meer lukken. Nee, dan is ook alles ineens justitie geworden en zo. Dat is zo jammer dat is gebeurd. En ja, je zou ook gewoon echt moeten nakijken van waar je werkelijk met Torah zou moeten vertalen. Dus in de zin van Gods onderwijzing. Waar heel Psalm 119 vol staat. Hè? 176 versen waarin elk vers de Torah wordt benoemd op een bepaalde manier. Zo groot is de vreugde daarover. En waar je vanuit het Grieks moet denken, meer in de sfeer van de Joodse geboden. Die 613 geboden en verboden die ze hebben. Want die zijn er natuurlijk ook. Dus ja, de verwarring is daardoor groot. Maar terecht dat je deze opmerking maakt, want het gaat om de vreugde. Het gaat om, God geeft ons zijn woord en daar zingen we van 176 versen lang. Ja. Dat slaan we altijd over. Na Psalm 117 komt Psalm 118 bij ons. Hè. Ja.
Ik heb begrepen
dat
dit.
En dan 120 en 119, ja. 119 moet je gewoon de tijd voor nemen. Je moet iedere keer 8 versen lezen. En dan stoppen. En dan weer 8 versen.
Ik stel voor dat er nog één enkele korte vraag is met een korte antwoord. En die is hier. Die is hier al. En dat we daarna toch naar een lunch toe gaan.
Laatste vraag.
Ja, ik blijf nog even hangen bij dat 18e vers van Romeinen 1. Dus ja. Over die straffende toorn van de Heere. Daar klinkt bij mij iets door dat God daar een rol in heeft, in de slechtheid die mensen dan laten zien. Hoe zit dat dan?
Ja. Wat openbaart zich daarin? Wat onthult zich daarin? Het is alsof je dan als je zo leeft, al die zonden die daar worden genoemd, als je zo leeft, alsof zeg maar het oordeel, het rechtspreken van God zich al realiseert tijdens je leven. Daar lijkt het op. Zijn straffende gerechtigheid, of zijn straffende, openbaart zich in als iemand zo doet. Dus je lijkt bij je leven al veroordeeld dan te worden door wat je doet. Dus het is niet alleen maar al een eindpunt van een laatste oordeel, nee, maar dan zie je, het is zich al aan het realiseren. Realiseer je nou dat dit al het oordeel van God wordt over je leven? Stop ermee. Ga naar de andere kant. Geef hem de ruimte om juist de vrijheid, het positieve te onthullen in je leven. Dus wij moeten een beetje af van het hele massieve denken. Paulus is ook allemaal vloeibaar, dynamisch.
Maar wat is dan die rol van God daarin?
Dat God wil dat wij natuurlijk met hem leven en niet met afgoden of alles wat daarbij komt kijken. Dat is wat God wil. Ik bedoel, God waarschuwt Israël eeuwen en op een gegeven moment is het van, nou is het klaar, dan ga je 70 jaar in ballingschap. Weet je, net als met ouders, van doe dit niet, ja? Blijf van dat stopcontact af. Ja, hoe vaak ga je dat zeggen en wanneer stop je ermee? Maar je oordeel onthult zich wel en iemand blijft gewoon toch zo stom doen dat hij op een gegeven moment zijn haren recht overeind tot in de kamer zit, ja.
Ja, even op dat punt van gerechtvaardigd worden door geloof en gered worden in het eindoordeel zijn twee dingen. Maar misschien gaat u daar zo meteen ook op in.
Ja, dat komt niet goed met jullie, hè? Ik denk van ja, er moet toch nog wel iets gebeuren, anders komen we helemaal niet binnen. Ja. Want protestanten, ik weet niet of het bij de katholieken is, maar protestanten willen heel graag zalig worden en zo. Dus ja, hoe gaat het dan? Ja, dat komt zo, want Paulus gaat er natuurlijk ook op in. Ja.
Gaan we nog een vraag of gaan we Bart meer tijd geven vanmiddag? Stemmen. Meer tijd. Hier komt een vraag. Nee, maar even serieus. Zijn er geen vragen meer nu? Ja, u heeft nog een vraag.
Volgens mij gaan we nu de laatste vraag voor nu horen. En daarna gaan we Bart meer tijd geven. Als ik het zo eens inschatten.
Ja, u hebt het even gehad over die ene nieuwe mens die moet ontstaan. Hè? Dat kan in ieders persoonlijk leven, denk ik, maar ook in het leven van de kerk. Maar hoe is dat nou concreet? Nou, wat u zelf al zei, 2000 jaar staan eigenlijk van drama's tussen ons in. Maar hoe is dat nou concreet, dat die ene nieuwe mens die mag ontstaan?
Ja, hij is er niet, hè? Nee. Nee, wat had Paulus voor ogen staat. Ja, dat heb je in het begin. Maar zodra de heidenchristenen een beetje de dienst gaan uitmaken. Ja, dan citeren ze misschien Paulus nog wel van Jezus heeft de scheidsmuur afgebroken, dus het is nu één nieuwe mensheid. Maar zij lossen dat zo op door de Joden buiten te zetten. En kijk eens hoe één we hier samen zijn. Het is gewoon droevig hoe dat gegaan is. En het is ook droevig dat met name vanaf de vierde eeuw de kerk ook steeds meer afstand heeft genomen van het hele Jodendom. Van het Jodendom is echt passé. Dat je bedenkt, hoe kun je het bedenken als kerk om de paasdatum op een gegeven moment los te maken van het Pesachfeest. Dus je denkt, dat is dan toch de gedenkdag. 14 en 15 Nisan. Op de Joodse kalender. daar is het allemaal gebeurd. En dat je bedenkt van, laat maar, wij kiezen een paasdatum. Het enige wat je nog hoort over de maan is dan dat het dan op de eerste zondag moet zijn, naar het begin van de lente of zo, naar de eerste nieuwe maan. Het is mooi dat het soms samenvalt, maar inhoudelijk doen we daar dus dan ook helemaal niks meer mee. Dus ja, waar is die nieuwe mens?
Hè? Doet het toch wat mee?
Ja, nee, maar als je vraagt om de... wat God voor ogen had. Wat Paulus voor ogen had. Snap je? Individueel gebeurt er hier en daar wel iets, natuurlijk. Maar het is niet alleen maar zo dat Jood en niet-Jood zich niet met elkaar verzoend hebben. Binnen die heide christelijke wereld hebben we ook ons niet eens met elkaar verzoend. Ja? En zijn in weet ik hoeveel kerkjes uiteengebroken. Dus het is allemaal even verschrikkelijk. En allemaal omdat iedereen denkt dat hij de waarheid in pacht heeft. Zo is die kant is het opgegaan. Maar met name, ja, op het moment dat je, denk ik, Israël loslaat, het Joodse volk loslaat. Ja, volgens mij raak je los van je wortels en dan begint de ellende. Ja. De zaak is, ik hoorde ook in de pauze af en toe vraag van wat ik bedoel met Israël. Ik bedoel heel Israël. Ik bedoel Israël zoals het zich al 4000 jaar zich aan ons in deze wereld manifesteert. Ja, dus dat je niet denkt van, oh, hij bedoelt nu de ultra-orthodoxe, oh, hij bedoelt nu de staten Israël, oh, hij bedoelt nu dat. Nee, het gaat gewoon, met Israël bedoel ik gewoon zo als dat Joodse volk zich al 4000 jaar manifesteert. Ja, dat is het verbondsvolk van God. Ja, en dat is... soms hebben mensen de neiging om dat... Of willen ze dat graag differentiëren binnen dat volk. Maar dan zeg ik altijd, lieve schatten, dat doet het kwaad ook niet. Je kunt een boeddhistische Jood worden. Je kunt een Chinese Jood zijn. Je kunt een atheïstische Jood zijn, maar het kwaad stuurt je toch naar het concentratiekamp. Het kwaad maakt geen onderscheid. Jood is Jood. En voor het kwaad is alleen een dode Jood een goede Jood. Dus hoe zouden wij dan van onze kant gaan differentiëren? Het kwaad is op al die Joden uit. Ja?
Voordat u Efeze 2 ging citeren, had het over Paulus en zijn boodschap. Voordat u Efeze 2 ging citeren, had het over Paulus en verzoening. De boodschap over verzoening. Ja,
maar er is nog iets anders dan die boodschap van verzoening. En toen begon met Efeze 2. En ik mis eigenlijk de connectie tussen die twee.
Ik snap de vraag niet helemaal.
Nog een keer. U had over de boodschap van Paulus zijnde, niet alleen maar van verzoening. En u illustreerde dat met behulp van Efeze 2.
Ja.
Hoe is Efeze 2 daar een illustratie van?
Hoe is dan?
Efeze 2 een illustratie daarvan. Wat is...
Efeze 2 is de... Efeze 2 geeft aan... Het citaat dat ik dat las, geeft aan dat... Daar in Efeze Paulus het zo formuleert dat Jezus zich in de eerste plaats heeft gegeven om de verzoening tot stand te brengen tussen Joden en niet-Joden.
Dat bedoelt hij te zeggen.
Ja. Ja? Dus dat klinkt misschien gek voor ons, maar zo staat het er wel in Efeze. En dat is een van de... drijfveren van Paulus om de wereld in te gaan en om die verzoening dus ook te prediken. Dus die verzoening is heel concreet voor hem, moet er eigenlijk plaatsvinden tussen de mensen. En als de mensen dan samen, zeg maar, die ene Adam weer zouden gaan vormen, die ene nieuwe mens, ja, dan die ene nieuwe mens die dan door Christus ook met God verzoend wordt. Weet je, dan is alles één geheel. Dan heb je hemel en aarde samen. Dat is de idee.